Goedemorgen. Hartelijk welkom iedereen hier in de kerk en ook thuis. Vanmorgen gaat dominee van Rijswijk voor. Komende zondag mogen we het avondmaal vieren in de ochtenddienst. En in deze dienst zal worden gecollecteerd voor de kerk. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen broers en zussen in de Heer, broertjes, zusjes in de Heer. Ik ben hier vanmorgen voor het eerst. Fijn om bij jullie te zijn. Heeft te maken ook met een ruiling met jullie predikant. Die is hier predikant, maar inmiddels ook kerkelijk werker in Bedum. We vonden het mooi als hij daar de gemeente ook kon ontmoeten. Daarom gaat hij daar vanmorgen voor en ze daar koffie drinken. En dat betekent voor u dat u met mij zit opgescheept. Ik met jullie, het is maar hoe je bekijkt. Nee, maar een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Ik hoop jullie nog vaker te ontmoeten in de komende jaren. Maar het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat ook niet over jullie predikant of over wie jullie zijn. We komen in de kerk om God te ontmoeten. En wel heel in het bijzonder vandaag op deze Hemelvaartsdag om stil te staan bij Jezus als de hemelse koning. Hij is niet meer hier bij ons, maar hij leeft en regeert in de hemel. Nou, wat betekent dat voor ons? En daarover gaan we nadenken in deze dienst. Maar zoals altijd is elke dienst een ontmoeting met onze God. Laten we eerst gaan staan en onze aandacht richten op Hem. En dan belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. En zo samengekomen in de naam van de Heer komt God ons ook met zijn groet tegemoet. Genade zij u. En vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. We zingen met elkaar uit het liedboek, gezang 661, de eerste 5 versen.
Thank you.
Laten we nu ook samen naar onze God toe gaan in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We danken u dat we op deze door de weekse donderdag samen mogen komen. U hier in deze dienst mogen ontmoeten. Dat we samen kunnen komen om hemelvaart te vieren. Dat we samen mogen stilstaan dat de Heer Jezus van de aarde naar de hemel ging. En we danken u dat we dat kunnen doen hier in Nederland. In alle vrijheid. Dat we daar als christenen hier in Nederland ook de ruimte voor hebben. Een vrije dag om samen te komen en te vieren. En Vader, in alles merken we dat onze Heer Jezus Christus bijzonder is. Want hoe wonderlijk is wel niet zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding en ook zijn hemelvaart. En niet voor niets spreekt Paulus erover als het groot mysterie van ons geloof. Dit is zo bijzonder, zo hemels, zo rijk, zo mooi. En Vader, we bidden u, wilt u ons vanmorgen helpen om steeds meer van de Heer Jezus te begrijpen. Ook als het gaat om hemelvaart. Maar wilt u bovenal geloof aan ons geven. En geven dat het maakt dat we de Heer Jezus willen prijzen. En Vader, we danken u dat de Heer Jezus ons ook achterliet met een rijke boodschap. Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En bij ons is door zijn geest tot aan de voltooiing van deze wereld. De Heer Jezus, willen u dan ook prijzen als onze hemelse koning. En we bidden u, wees vanuit de hemel bij ons door uw geest. En help en bescherm ons door uw hemelse macht. En Heer Jezus, willen u ook danken voor wat u voor ons doet in de hemel. Dat u daar voor ons pleit. Dat u daar een plaats voor ons klaarmaakt. Dat u uw terugkomst voorbereidt. Heer Jezus, dank u wel voor het geweldige werk dat u voor ons doet nu in de hemel. En dank u wel dat u door uw geest bij ons bent, maar in de hemel ook voor ons bezig bent. Heere God, zegen ons als we straks ook het evangelie van hemelvaart willen lezen in de Bijbel. Als we dat samen willen uitpakken ook in de preek. Geef ons dan een open hart, gespitste oren voor uw stem. Geef ons een ontvangende houding voor uw goede boodschap. Help ons daarbij vanmorgen ook door uw geest. En geef dat we u hier mogen ontmoeten. Dat ons geloof versterkt wordt. En dat het ons hart vult met dankbaarheid en een loflied ook op onze lippen legt. Vader, zo komen we bij u aan het begin van deze dienst. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Ja, jongens en meisjes, wat is dat nou precies, hemelvaart? We gaan eerst kijken naar een filmpje van de Zandtovenares in dit geval. En daarna gaan we met elkaar ook het hemelvaart-evangelie lezen. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. En daarna zingen we Psalm 47, vers 1 en 3.
Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, verscheen hij meerdere keren aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen gaan onderweg naar de Olijfberg, zoals Jezus hen had gezegd. Toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden nog. Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde, zegt hij als hij naar hen toe komt lopen. Hij sprak nog verder met zijn vrienden en zegende hen. Daarbij zei hij, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Nadat Jezus was uitgesproken, ontnam een wolk het zicht op hem. Nadat Jezus was weggegaan, gingen de leerlingen terug naar Jeruzalem, waar ze de Heilige Geest ontvingen. Vol van wat ze van God hadden ontvangen, getuigden ze in Jeruzalem en het hele land door, zelfs tot over de grenzen. Nog steeds klinkt deze boodschap door tot de uiterste van de aarde.
In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft gesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
Thank you.
In de preek van morgen wil ik stilstaan bij een klein gedeelte van de apostel Paulus, wat hij heeft geschreven aan de gemeente in Colosse. Colossense 3 vers 1 tot en met 4. En daarin tekent Paulus de verborgenheid van de Heer Jezus. Met hemelvaart begint er een periode van verborgenheid. Je had de Heer Jezus op aarde kunnen zien, maar een wolk onttrekt hem aan ons zicht. En daarmee leven we in een tijd van verborgenheid tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En daarover gaan we lezen met elkaar en daarna zingen we van Sela het lied Heer, we kijken omhoog. Ik weet niet hoe bekend het is, als je het niet kent, luister dan gewoon naar dit lied. Maar eerst Colossense 3 vers 1 tot en met 4. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen.
Op de troon, u leeft, u straalt als zijn bij uw bruid. U zult altijd bij ons zijn.
Na de preek dan zingen we met elkaar gezang 211, het bekende lied. Wij knielen voor uw zetel neer. Wist je dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat we vanmorgen hier bij elkaar zijn gekomen in de kerk? Of dat je thuis meekijkt naar deze kerkdienst? Want op andere plekken in de wereld wordt Hemelvaartsdag helemaal niet gevierd. En is er dus ook geen kerkdienst. En daarnaast denk ik dat we zelf soms ook een beetje verlegen zijn met Hemelvaart. Toen we met kerst 2020 vroegen in Bedum wat voor mensen persoonlijk het mooiste christelijke feest was, was er niemand die koos voor Hemelvaart. Hemelvaart bleef eenzaam op nul staan. En daarin zie ik een stuk verlegenheid met Hemelvaart. En dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we nou met Hemelvaart moeten. Waarom vieren we het eigenlijk? Hoor je eigenlijk wel te vieren dat Jezus niet meer hier op aarde is? En ja, wat Hemelvaart voor mij persoonlijk betekent. Diezelfde verlegenheid kwam ook naar voren in een enquête uit 2012 gehouden door het Nederlands Dagblad. Toen werden meer dan 1000 predikanten vragen gesteld over Hemelvaart. En 56% gaf aan dat zij de verlegenheid rondom Hemelvaart herkenden bij hun gemeenteleden. En 15% van de predikanten gaf aan die verlegenheid ook zelf te kennen. En de vraag is ook wat er eigenlijk dan te vieren valt met Hemelvaart. En iemand zei daarover bij het invullen van die enquête: kijk, kerst, Pasen en Pinksteren zijn duidelijk. Maar elke keer moet je weer duidelijk maken dat het vertrek van Jezus met Hemelvaart beter voor ons is. Ik denk dat veel mensen Hemelvaart dan ook meer als een afscheidsfeest ervaren dan als een kroningsfeest. En dat we het dan ook veel lastiger vinden om te vertellen wat nou met ons persoonlijk te maken heeft. Nou, op de vraag naar de betekenis van Hemelvaart werd in die enquête vooral de volgende antwoorden gegeven. Waarom is Hemelvaart zo belangrijk? Nou, omdat Jezus bij de Vader voor ons pleit. Dat Jezus de wederkomst voorbereidt. En dat Jezus als koning regeert in de hemel. Maar dan zou mijn vraag zijn, maar wat merk je dan van die dingen? Wat merk jij er nou concreet van in je eigen leven? Dat Jezus de wederkomst bijvoorbeeld voorbereidt of pleit bij de Vader of dat hij regeert als koning. Dat zijn dingen die we geloven, maar dat zien in je eigen leven of daar iets van ervaren, dat is een stuk moeilijker. Bij zijn afscheid in 2015 hield professor Barend Kamphuis een reden over Hemelvaart. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want dat gebeurt eigenlijk bijna niet. En toen had hij het ook over die verlegenheid rondom Hemelvaart. En hij zei toen, wellicht is dat toch niet zo vreemd. In de Bijbel wordt de betekenis van Jezus zijn Hemelvaart namelijk als verborgenheid, als geheim onder woorden gebracht. En een geheim dat bewaar je, maar dat vier je niet zomaar. De verlegenheid rondom Hemelvaart heeft dus misschien wel een hele schriftuurlijke oorzaak. Ja, wat nou als je naar Hemelvaart gaat kijken als een stuk verborgenheid en Hemelvaart als het begin van een tijd van verborgenheid. En dat brengt hem en dat brengt ons ook vanmorgen bij Colossense 3. Als Paulus daar zegt, en dat is een zinnetje dat ik al heel lang met me meedraag en waar ik maar over na blijf denken, ons leven ligt met Christus verborgen in God. Jouw, mijn leven ligt met Christus verborgen in God. Oftewel, Paulus zegt tegen ons eigenlijk ook, ook wij leven in een tijd van verborgenheid. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen met jullie bij stilstaan. Maar eerst moet ik dan iets meer vertellen over wat Paulus eigenlijk aan het doen is in die brief aan de gemeente in Colosse. Want hij heeft dan allereerst voortdurend over, ja, maar jullie zijn één met Jezus. Jullie zijn verbonden met Jezus. Jouw identiteit, dat is wie je bent, moet je helemaal zien samen met hem. We zijn één met Jezus, we delen in alles van Jezus. Paulus zegt, je kan niet meer losgezien worden van Jezus als je gelooft. En misschien kun je dat nog het beste vergelijken met een huwelijk tussen ons en Jezus. Niet voor niets doet de catechismus dat ook als daar gezegd wordt dat wij door de Heilige Geest vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Nou, als je gaat trouwen, dan hoop ik dat je in aanloop naar een huwelijk steeds meer naar elkaar toe groeit. Hè? Geestelijk, emotioneel, lichamelijk. En daarnaast ga je je leven ook met die ander delen. Hè? Je zult ontdekken dat jouw leven en het leven van je partner steeds meer met elkaar verweven raken. Je gaat steeds meer samen doen. En als je dan gaat trouwen, dan zeg je tegen elkaar, wat wij willen is samen verder gaan, samen één zijn. Vanaf nu gaan wij samen verder. En als je trouwt in gemeenschap van goederen, dan zeg je ook, alles wat van mij is, is van jou en andersom. En in dat huwelijk ga je vervolgens ook samen op weg. Je bouwt samen een geschiedenis op. De Heer het geeft ook een gezin. En je raakt zo nog meer met die ander verweven. Zelfs zo dat je op een gegeven moment misschien wel langer getrouwd bent dan dat je ooit alleen bent geweest. En je eigenlijk geen leven meer kunt voorstellen zonder hem, zonder haar. En je kinderen kunnen dat al helemaal niet meer voorstellen, dat jullie ooit alleen waren, want ze kennen jullie alleen nog maar samen. En voor de kleinkinderen is het al helemaal vanzelfsprekend dat het opa en oma is. En als er dan toch één partner wegvalt, dan doet dat pijn, want dan merk je hoezeer je met elkaar verbonden was. Hoezeer jullie levens met elkaar verweven waren. Je was een twee-eenheid. En je identiteit lag voor een groot deel in je huwelijk. Ik ben de man van of ik ben de vrouw van. Nou, zoiets bedoelt Paulus eigenlijk ook te zeggen als het gaat over Jezus en ons. Paulus die kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben van Christus. En Christus leeft in mij. We zijn zo met hem verbonden dat wij, wie we zijn, onze identiteit niet meer los van hem kan worden gezien. En Paulus gaat die eenheid met Jezus hier dan uitwerken. Heel kort, we hebben maar 4 versen gelezen, maar je ziet hem uitwerken naar het verleden toe, naar het heden toe en naar de toekomst toe. Als Paulus terugkijkt, wat betekent het nou dat ik helemaal verbonden ben met Jezus en ik kijk terug naar het verleden, dan zegt hij, wij zijn met Christus gestorven en we zijn met hem opgestaan. Oftewel, door onze band met Jezus deelt Jezus met ons de opbrengst van zijn dood en opstanding. En geeft ons in de band met hem vergeving van zonde en het eeuwige leven. En dat zijn dingen die je nu al krijgt door je band met Jezus vanuit wat hij in het verleden heeft gedaan. En als Paulus dan naar het nu kijkt, dan zegt hij, wij zijn nu met Christus verborgen in God. Jezus en ook onze verbondenheid met hem, ja, dat is iets verborgens. Nou, daar ga ik straks nog dieper op in. En als Paulus tot slot dan kijkt naar de toekomst, dan zegt hij, ja, als we met Jezus verbonden zijn, zullen we straks ook met Jezus in luister verschijnen. Oftewel, je wordt helemaal bepaald door je band met Jezus. Het met Christus zijn bepaalt wie we zijn. Namelijk, dat we van onszelf mogen geloven dat we zijn gestorven, vergeven, opgestaan en levend. Ja, dat we een toekomst hebben met Jezus, dat we met hem verschijnen in luister, ja, dat we zullen overwinnen. Want wel Paulus zegt, nou, ga nou eens goed kijken naar Jezus, dan ontdek je wie je in de relatie met hem werkelijk bent. En dan vraagt professor Kamphuis dus aandacht voor het feit dat hemelvaart verberging betekent. En daarin zullen we uiteindelijk ook uitkomen dat er iets verborgens aan ons leven zit. Kijk, in zijn tijd op aarde was de Heer Jezus zichtbaar voor ons als mensen. Johannes die schrijft er later over, we hebben zijn grootheid gezien. En bij de verheerlijking op de berg mochten Petrus, Jacobus en Johannes de heerlijkheid van Jezus zien. Maar met hemelvaart komt daar wel een einde aan. Een wolk onttrekt Jezus aan de ogen. En daarin klinkt veel van het Oude Testament door. Daar was de wolk vaak een teken van Gods aanwezigheid en heerlijkheid. Maar die wolk verborg ook altijd Gods heerlijkheid. En nu doet die wolk precies hetzelfde. Het verbergt de aanwezigheid en de heerlijkheid van Jezus. Wij kunnen Jezus niet meer zo zien met onze ogen als die mensen in de evangelie. We kunnen hem alleen nog maar zien met de ogen van het geloof. En wat Jezus dan nu doet voor ons in de hemel is ook verborgen. Dat voorbereiden van de wederkomst, het pleiten bij de Vader, het regeren als koning. Ja, dat zie je niet zomaar hier op aarde. Dat is inderdaad verborgen. In het geloof krijg je daar wel wat oog voor, maar daar zie je vaak maar heel weinig van. En wat bedoelt Paulus dan te zeggen als hij zegt dat wij met Christus verborgen zijn? Nou, dat wie wij met Christus zijn, wat wij met Christus hebben, wat we in de band met hem hebben, dat verborgen is in de hemel bij God. Oftewel, dat jij een vergeven mens bent, dat jij een mens bent die eeuwig leven hebt, dat jij hoort bij Jezus die de macht heeft in hemel en op aarde, dat jij later als koning zal regeren tot in eeuwigheid, ja, dat zie je er niet aan af. Als je straks hier in het dorp loopt, zien mensen dat er ook niet aan af aan jullie. Het is wel waar, maar het is ook verborgen. En zou het niet geweldig zijn als dat eenmaal openbaar wordt? En Paulus die schrijft daarover in een andere brief aan de gemeente in Rome, hoofdstuk 8. Ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. We zuchten in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. En dan zegt hij, in die hoop zijn we al gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt erop wat hij al kan zien? Maar wij hopen op iets dat nog niet zichtbaar is en we blijven in afwachting daarvan volharden, zegt Paulus. Oftewel, ons leven wordt gekenmerkt door een bepaalde spanning voor de grote onthulling. Dat we mogen ontdekken en zien wie we met Jezus werkelijk zijn. Maar die verborgenheid betekent direct ook geborgenheid. Paulus zegt, je leven, dat is het eeuwige leven bedoelt hij dan, ligt ook veilig opgeborgen bij God in de hemel. Want Jezus Christus met wie je verbonden hebt, bent, die jou eeuwig leven geeft, die is nu in de hemel bij God. En hij zal ervoor zorgen dat jouw eeuwige leven veilig daar ligt, bij wijze van spreken in de hemelse kluis. En dat is bedoeld als een bemoediging aan ons. Dat niets en niemand op aarde dat van je kan afnemen. En ik denk dan in het bijzonder aan onze broers en zussen in de wereld die vervolgd worden. En hun goede naam kan worden afgepakt. En ook hun geld en hun bezittingen. Hun vrijheid kan van hen worden afgepakt. Hun dierbaren kunnen van hen worden afgepakt. Zelfs hun leven, hun aardse leven kan van hen worden afgepakt. Maar het eeuwige leven dat zij hebben door hun band met Jezus, ons eeuwige leven, ligt veilig opgeborgen in de hemel, omdat Jezus daar Heer is en aan jou en mij eeuwig leven geeft. En dat geeft ons de zekerheid van eeuwig leven. En die zekerheid wil ons vervolgens ook helpen om zonder angst en als vrije mensen met Christus hier te leven op aarde. Want ons leven ligt met Christus verborgen in God. En een bekend citaat dat rond Colossense 3 dan altijd weer opduikt is: de wereld kent nog Christus, nog de christenen, maar ook christenen kennen zichzelf niet echt. Want ik vraag me wel eens af of wij wel voldoende beseffen wie we in het geloof mogen zijn. Of we wel voldoende vanuit die band met de Heer Jezus leven. Of we wel voldoende vanuit de goede boodschap leven. Dat we vergeving en eeuwig leven hebben. Dat we met Christus overwinnaars zijn. En dat dat je leven ook gaat veranderen. En dat je beseft wie je bent en wat je hebt in Jezus. En dat dat je leven ook gaat stempelen hier. De oproep van Paulus is daarom, richt je op wat boven is, niet op wat op aarde is. Oftewel, ga leven naar wat je gelooft. Ga leven vanuit wie je bent in Jezus. Leer nou eens niet aards over jezelf te denken, maar hemels over jezelf te denken. Niet aards te leven, maar hemels te leven. En dan is de verleiding voor ons denk ik groot om daar iets heel groots, abstracts, zweverigs van te maken. Maar in de rest van de brief werkt Paulus uit wat dat wil betekenen en hij maakt dat heel concreet. Hij zegt, aards leven dat is verkeerd omgaan met je seksualiteit. Dat is hebzucht. Dat is woede en drift. Dat is vloeken en schelden. Dat is tegen elkaar liegen. Als jij nou echt bij Jezus hoort, als jij nou echt door hem gered bent, kan je dan zo nog leven hier? En Paulus zegt dan, nee, je moet hemels gaan leven. Leven vanuit je relatie met Jezus. Nu al meer op hem gaan lijken. En opnieuw maakt Paulus heel duidelijk wat dat betekent. Weet je wat hemels leven is? Dat is van harte meeleven met de ander. Dat is goed zijn voor een ander. Dat is een ander belangrijker vinden dan jezelf. Dat is mild zijn voor een ander. Dat is iets van een ander kunnen verdragen. Dat is ruimhartig vergeven. Ja, hemels leven, dat is leven in liefde voor God en je naaste. Niet abstract, maar heel concreet. En ik hoop dus dat je ziet dat die oproep van Paulus om je te richten op wat boven is, dus niet iets vaags of zweverigs is. Nee, het is beseffen wie je bent in Jezus en dan heel concreet hier in je eigen leventje daarnaar gaan leven. Nou, als we zo nadenken over hemelvaart, dan begrijp ik het in één keer een stuk beter. Er zit inderdaad een heel stuk verborgenheid in. En het is aan ons om in geloof dat verborgene te bewaren, maar ook te leven. We leven nu al aan iets wat je nog niet bij ons aan de buitenkant kunt zien. Maar ik hoop ook dat het ondertussen dan je verlangen aanwakkert. Namelijk naar het moment dat we Jezus wel zien. En dat die tijd van verborgenheid ook weer voorbij is. Dat dat openbaar wordt wie we echt met Jezus zijn. Namelijk Gods kinderen. Dat je verlangen aangewakkerd wordt naar het moment dat Jezus terugkomt. En in die tijd tot de wederkomst hebben we gelukkig wel het Pinkster-evangelie. Dat Jezus bij ons is door de Heilige Geest. En toch krijg je daardoor eigenlijk alleen maar meer verlangen om bij Jezus zelf te zijn. Professor Kamphuis schrijft erover. Het is duidelijk dat Jezus de Geest schenkt om ons te helpen gedurende zijn afwezigheid. Maar de aanwezigheid van de Geest heft de afwezigheid van Jezus niet op. Integendeel, het is eerder zo dat de Geest de lege plaats van Jezus bij ons openhoudt, ons het gemis laat voelen en ons des te meer dan laat verlangen naar de terugkomst van Jezus. De Heilige Geest is niet zomaar een vervanging van Jezus. Nee, daardoor zorgt de Heer Jezus hier voor ons, maar het houdt ook die plek van Jezus open. Een verlangen naar Jezus' terugkomst geeft het ons zo. In Romeinen 8 had Paulus daarom gezegd dat wij die de Geest als voorschot hebben ontvangen, ook zuchten naar het moment dat we geopenbaard worden als kinderen van God. De Geest is het voorschot van Jezus wat ons des te meer naar hem doet verlangen. Naar het verschijnen van hem en het samen met hem verschijnen in luister. En geen wonder dat de Bijbel dan ook zo afsluit. In het boek Openbaring, als Jezus zegt, zie, ik kom snel terug, zeggen de bruid en de geest samen, ja kom. Want uiteindelijk is dat dus het grote verlangen na hemelvaart en ook na Pinksteren. dat Jezus Christus terugkomt. En er een einde komt aan die tijd van verborgenheid. Dat Jezus openbaar wordt, zijn regering, zijn overwinning, zijn macht, zijn luister. Dat wij aan het licht komen, onthuld worden als navolgers van hem, als kinderen van God, die delen in zijn overwinning en regering, zijn macht en zijn luister. Het is dus moed houden in deze tijd ook van verborgenheid. Maar Johannes vat het prachtig samen in zijn eerste brief, hoofdstuk 3. Geliefde broeders en zusters, we zijn al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. De hemel vaart als een stuk verborgenheid. Maar er komt een moment, dan wordt die verborgenheid ook weer opgeheven. En dan komt Jezus aan het licht en wij met hem. Amen. Thank you.
graag de geloofsbelijdenis van Nicea met u lezen. Zullen we daarvoor gaan staan? Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Laten we nu ook samen naar God toe gaan in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen u mochten ontmoeten hier en stil mochten staan bij het wonder van hemelvaart. Ja, wat is het eigenlijk bijzonder dat we over uw goede boodschap nooit uitgedacht of uitgesproken raken. Het brengt ons tot verwondering, want alles wat u doet is zo bijzonder, zo wonderlijk. En we prijzen daarom uw grote daden. We danken u dat we een relatie mogen hebben met de Heer Jezus. Zelfs zo dat wie we zijn, dat we dat mogen zien in het licht van Hem. Dat de waarheid over ons leven is dat we met Hem zijn begraven en opgestaan, verborgen, maar ook in luister met Hem zullen verschijnen. Dat we dat mogen zijn, mens in hemels perspectief. En we danken U voor die goede boodschap voor ons leven. En Vader, we danken U dat we ook vanuit de Bijbel mogen zien dat we leven in een tijd van verborgenheid. U, Heer Jezus, bent verborgen. Vaak zien we uw macht in hemel en op aarde niet. En vaak zien we niet hoe u voor ons bezig bent in de hemel. Alleen met de oog van het geloof zien we het. Alleen door uw geest proeven we er soms iets van. En we zijn ook met u verborgen. Dat we gered zijn, dat we eeuwig leven hebben, dat we met u zullen regeren, zien wij en anderen vaak op aarde niet. Alleen met de oog van het geloof zien we dat. Vader, zo ontdekken we dat wat wij ervaren in ons leven past bij hoe u erover spreekt in de Bijbel. Maar u drukt ons tegelijk door de geest op het hart dat wat wij geloven, dat dat waar is. En we danken u daarvoor, voor dat geloof. En we bidden u of u ons wil helpen om te leven naar deze goede boodschap. Dat we hier dan ook leven als kinderen van u in deze wereld. En iets van u, Heere Jezus, laten zien. Ja, dat wij hier anders leven. Niet aards, maar hemels. Help ons daarbij door uw geest. Om anders te leven. Om de weg van uw liefde te gaan. Maar Vader, juist op een dag als vandaag, hemelvaart, zien we ook uit naar de terugkomst van de Heer Jezus. Als het kwaad definitief wordt weggedaan en wij openbaar worden als kinderen van u, eeuwig mogen wonen bij u. En we bidden daarom tot slot met de hele kerk en met de geest. Laat er een einde komen aan die tijd van verborgenheid. Kom, Heer Jezus, kom snel terug. Amen. Je krijgt de gelegenheid om je gaven ook te geven in deze dienst, zoals het hier gebruikelijk is. En zo direct zingen we gezang 215 vers 3, 4 en 5 met elkaar.
Thank you.
We zijn samen onderweg naar die grote toekomst met God. Maar ook onderweg wil God met ons meegaan en ons ook steeds zijn zegen geven. Ontvang die zegen in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.